En we lezen daarna 2 Korinthe 3.
Beginnen wij onszelf en wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereikt, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de verdiening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Toch zo, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere, nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.
De prediking vandaag, gemeente, ligt ook in het verlengde van de voorgaande weken. Dat betekent dat vanmorgen Gods woord uit 2 Korinthe 3 wordt verkondigd, waarin we gelezen hebben hoe Paulus de geschiedenis van het gouden kalf en Mozes uitlegt en toepast, concreet toepast op verschillende punten. En vanavond is de prediking vanuit Exodus 34. De tekst voor de prediking vanmorgen is vers 18 van 2 Korinthe 3. Vers 18 van 2 Korinthe 3, daar luidt Gods woord in onze tekst: en wij allen, met ongedekte aangezicht, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is spiegelen aan Gods heerlijkheid. Spiegelen aan Gods heerlijkheid. We letten op de spiegel, we letten op het beeld. En we letten op het spiegelbeeld. Dus de spiegel, het beeld, het spiegelbeeld. Paulus reikt ons dus vanmorgen een voorbeeld aan waar we vandaag allemaal mee te maken hebben gehad. De spiegel. Ik ga ervan uit dat u, net als ik vanmorgen, ook voor de spiegel heeft gestaan. Toen we wakker werden, tanden poetsen, ons wassen en ons gingen aankleden. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat verschillende kinderen ook in onze gemeente, en ik spreek denk ik dan ook een beetje uit de praktijk, toen ze beneden kwamen weer werden teruggestuurd door je vader of moeder of pleegouders, je haren te kammen voor de spiegel. Sommige kinderen moet je terugsturen, andere kinderen moet je wegsturen bij de spiegel. Dan staat ze te lang. En die hebben ook de tijd nodig om weer in balans te komen. En volgens mij noemen we die tijd pubertijd. En de jongeren weer op een gegeven moment een gezonde zelfbeeld hebben gekregen. en niet grensloos naar zichzelf kijken. Ik raak daarmee tegelijkertijd ook een gevoelig punt. En ik denk met name aan die gemeenteleden, en dat geldt niet alleen voor jonge mensen, maar ik vermoed ook verschillende volwassenen die pijn hebben als ze voor de spiegel staan. Omdat jouw zelfbeeld beschadigd is geraakt door wat je in je leven hebt meegemaakt. En ik stip dit aan, ook aan het begin van de preek, allereerst maar om gewoon die pijn te benoemen. En daar aandacht voor te vragen, ook bij anderen. Het is niet gewoon als je onbevangen voor een spiegel staat. En ik hoop tegelijkertijd dat je regelmatig je herkent in de voorbeden in de gemeente. Voor hen die beschadigd zijn geraakt. En ik kan me ook voorstellen dat vanmorgen het beeld staat in de tekst. We kunnen er dus ook niet omheen. Je die pijn voelt. En ik hoop dan van harte dat je luisterend naar het evangelie voor de spiegel van Gods woord komt te staan. In de Bijbel staat nergens dat de Heer iemand lelijk of raar vindt. Dat zeggen mensen tegen elkaar en over elkaar. God ziet ons aan als het beeld van Hem. Waarom gebruikt Paulus dit voorbeeld eigenlijk van een spiegel? Wat voor ons zo gewoon is, het hangt in onze keuken, misschien in ieder geval in de douche, in de hal, onderweg naar de kerk heb je misschien even dat klepje naar beneden gedaan, om in de spiegel te kijken, om te kijken of je haar of je stropdas goed zat. Misschien heb je hier in de hal van de kerk ook wel voor de spiegel gestaan. We vinden het heel gewoon. Wel, in de dagen van Paulus was het een luxe artikel. Zeker de spiegels die toen net in omloop waren. Het feit dat mensen naar zichzelf kijken is natuurlijk al zo oud als dat wij mensen bestaan. En men gaat ervan uit, ik geef het maar gewoon ook even mee aan het begin van de preek, dat de eerste spiegel een natuurlijke spiegel is geweest, het wateroppervlakte. Maar al snel in de wereld van de Bijbel, in de wereld van het Middellandse Zeegebied, werden koperen platen opgepoetst, zodat mensen, dat was natuurlijk wel vaag, zichzelf in een spiegel, een koperen plaat die werd versierd met edelstenen, konden zien. En in deze tijd, de tijd waarin Paulus leeft, is net voor het eerst een nieuwe spiegel in omloop, namelijk een van glas. Gemaakt door de Romeinen, die al langer glas konden produceren, dat hadden ze geïmporteerd vanuit Egypte. En een van de eerste ontdekkingen die daarmee werden gedaan in de eerste eeuw na Christus, de tijd waarin Paulus leeft en preekt, was dat je van glas ook een spiegel kon maken. En zo'n spiegel was natuurlijk peperduur. Alleen maar weggelegd voor de rijken, die daarmee konden pronken en met zichzelf konden pronken. Dat Paulus dit voorbeeld gebruikt aan de gemeente van Korinthe is ook denk ik niet uit de lucht gegrepen, omdat deze stad een havenstad is. Maar zoveel luxe artikelen alle kanten van het Middellandse Zeegebied opgingen. Zeker naar het achterland van Korinthe. En ook in Korinthe er verschillende rijken woonden die zo'n spiegel in hun hand of thuis aan de muur hangen. Paulus gebruikt dus een voorbeeld wat mensen in Korinthe herkennen. Het zij omdat ze door de week als havenarbeider deze artikelen importeerden en uitvoerden. Het zij omdat ze in de handel zaten, er waren handelaren in de gemeente van Korinthe die misschien ook wat deze luxe artikelen verhandelden. Het zij dat ze dat wisten vanuit hun eigen achtergrond en stand. Er waren ook rijken lid van de gemeente van Korinthe. Het is dus een voorbeeld wat Paulus gebruikt om mensen in Korinthe te kunnen bereiken. Hij gebruikt het voorbeeld van een spiegel om een vergelijking te maken. Tussen Mozes aan de ene kant en de Heere Jezus aan de andere kant. Tussen een prediking die veroordeelt, beschuldigt en verdoemt. Dood, zegt Paulus. Aan de ene kant en een prediking aan de andere kant die vrijspreekt, die het leven geeft, die je zondaar plaatst in de vrijheid van het kindschap Gods. En om de verschillen tussen die verschillende predikingen duidelijk te maken, dat was een van de punten die speelde in de gemeente van Korinthe. Wat is nou eigenlijk een evangelieprediking en wat niet? Gebruikt Paulus een Bijbeltje. En dat is het Oude Testament. En hij kiest voor de geschiedenis van Mozes, die geschiedenis die ook in de achterliggende weken onze aandacht hebben gevraagd, in de nasleep van het gouden kalf. Mozes die naar boven weer ging, terug naar de Heere, om met God te spreken van aangezicht tot aangezicht. En ook in de tent, als een vriend omging met de Heer. En als Mozes dan weer terugkwam, het zij uit die tent ter ontmoeting, het zij van de top van het gebergte Horeb. Hij had het zelf niet eens door, maar dan straalde zijn gezicht. Gods heerlijkheid spiegelde zich af, weerkaatst op het aangezicht van Mozes. Hij was er zichzelf niet van bewust, maar toen hij beneden kwam en de tentenkamp binnenkwam, wezen de mensen hem aan en ze maakten hem duidelijk dat ze Mozes niet konden aankijken als ze met hem in gesprek gingen. En hem ook niet konden aankijken wanneer Mozes namens de Heere de woorden van God meedeelde aan Israël. En ze vroegen Mozes vriendelijk, maar toch ook wel beslist, of hij zijn aangezicht wil bedekken, bewimpelen, met een doek wil omhullen. En dat deed Mozes. En na verloop van tijd verdoofde de glans en kon Mozes die doeken weer afleggen en was er weer een normale omgang mogelijk. Totdat Mozes opnieuw door de Heere weer terug werd geroepen om bij God te zijn, om naar hem te luisteren, om met hem om te gaan. En dan herhaalde zich het ritueel. Hij kwam weer terug, sloeg doeken om zijn gezicht, waardoor hij in staat was om met de mens te kunnen spreken. Je moet je voorstellen, kinderen, dat Mozes je vader is. Het was ook gewoon een vader van kinderen. En dat je vader wekenlang een doek om zijn gezicht heeft en hij zo met je spreekt. Dat grijpt dus diep in. Ook in de privésfeer. Nu zegt Paulus, wat is er nou in de loop van de tijd gebeurd? En ik zit nu ook in 2 Korinthe 3. Wat is er nou in de loop van de tijd gebeurd? In de loop van de tijd zien we eigenlijk het omgekeerde gebeuren, zo zegt Paulus. Namelijk dat Israël, het grootste gedeelte van het Joodse volk, het gezicht ging bedekken, vers 13. Wanneer? Wel als ze de schriften opendeden en daaruit gingen lezen. Dat is dezelfde Bijbel die Paulus heeft. Dezelfde Bijbel die in Korinthe ligt opengeslagen. Dezelfde Bijbel die in Antiochië wordt gebruikt. Dezelfde in Jeruzalem. En terwijl op de ene plek in Jeruzalem de schriften worden geopend en getuigen van Jezus Christus, wordt diezelfde Bijbel op een andere plek in Jeruzalem of Damascus of Antiochië of Korinthe, waar ook een synagoge was, geopend. En getuigt de schrift niet van Christus. Dezelfde Bijbel. Het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Wanneer in de kerk van Antiochië, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte werd bepreekt, zei de voorganger dat het hier om de beloofde Messias gaat, de Heere Jezus Christus. En dat die belofte vervuld was in de komst van Gods Zoon, in de komst van Jezus uit Nazareth. En wanneer op hetzelfde moment de Bijbel gepreekt werd, die tekst bepreekt werd in de synagoge van Korinth, zei de voorganger iets heel anders. In ieder geval niet dat deze belofte vervuld was in Jezus Christus. Het op psalm bepreekt. We weten dat in deze tijd veel psalmen werden bepreekt. Bijvoorbeeld psalm 45, de bruiloftspsalm. Dan zei de voorganger in de gemeente van Korinthe dat het hier gaat om de bruiloft van het Lam. De bruiloft tussen Christus en zijn gemeente. En wanneer diezelfde psalm bepreekt werd in de synagoge van Korinthe, dan ging het niet om Christus en niet om de Heere Jezus, maar om hele andere dingen. En dat roept de vraag op, hoe komt dat nou? Dezelfde Bijbel, dezelfde belofte. In de ene straat wordt de Bijbel toegepast op Christus. En in de andere straat wordt die naam vermeden. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, gemeente. Maar dat is een vraag die natuurlijk ook dwars door families heen ging. Denk alleen maar aan Paulus. Een Jood uit een Joods geslacht. Denk aan zijn vorige medestudent in Jeruzalem, aan zijn docent. Denk aan de synagoge waar hij opgegroeid is en waarmee hij zich nog verbonden weet, ook al wordt hij er zelf niet meer binnengelaten. Je kunt zich voorstellen wat voor vragen dat oproept, ook in de gemeente van Korinthe. Nou, op die vragen gaat hij in en hij zegt dan dat er een deksel, een doek ligt over het aangezicht van Israël, vers 14. Waardoor hun zinnen worden verhard, waardoor ze niet verstaan waar de schrift over spreekt en van wie de schrift getuigt. de Heere Jezus Christus. Maar, zo zegt hij, er komt een moment dat het doek wordt weggenomen door Christus zelf. En Israël tot bekering zal komen, vers 15 en 16. En de Heere zal kennen. We kijken uit naar dat moment waarop deze laatste belofte wordt vervuld. En gans Israël zalig zal worden. Dat is toch ook uw gebed? Dat hoort toch bij de bede, uw koninkrijk komen? Nu, Paulus heeft uitgelegd waarom het in die gemeente, in de synagoge, niet gebeurt. Wat? Dat de schrift op Christus wordt toegepast. En nu in ons vers legt Paulus uit hoe het wel gebeurt. Wat? Wel dat wij ons aangezicht niet hoeven te bedekken met een kleed, vers 18a, maar dat we in de spiegel van het evangelie mogen krijgen. Wat is die spiegel? Wel, laten we niet vanmorgen denken dat dat het Nieuwe Testament is. Het evangelie staat toch ook al in het Oude Testament? Hoe leest u anders Genesis 3, vers 15? Hoe legt u de geschiedenis uit van het offer van Isaac en Abraham? Hoe zingt u de psalmen dan eigenlijk hier in de kerk? Hoe leest u Jesaja 53 als een lam werd hij ter slachting geleid? Het zijn toch de schriften die van Christus getuigen? Het evangelie zit toch ook gewoon, als ik het zo mag zeggen, in het Oude Testament. Voluit. Maar wat zien wij dan? Wat is die spiegel? Wat gebeurt er op het moment als de schriften opengaan? Als het evangelie wordt opengelegd. En wij voor de spiegel, dat is het evangelie, in Oud en Nieuwe Testament komen te staan. Dan zien wij het beeld. Dat is meteen ook het tweede punt. Niet ons beeld, het beeld, zegt Paulus. Wat dat beeld is, kijkt u maar even met me mee, gemeente. Dat legt Paulus uit, ik heb dat vanwege de omvang niet meegenomen in de schriftlezing, maar dat vindt u in vers 6 bijvoorbeeld van 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, vers 6. Ik lees het maar even, vanaf vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus, Jezus, de Heere en onszelf, dat wij uw dienaren zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die geschenen heeft in onze harten, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat bedoelt Paulus dus. Het aangezicht van Jezus Christus op het moment dat de schrift open gaat en God de spiegel van het evangelie voor ons houdt. Zien wij niet onszelf? Maar mag ik het gewoon maar zeggen zoals Paulus het bedoelt? Kijken we Jezus in zijn gezicht. Heb je hem nooit gezien? Hoe sta jij dan tot nu toe voor de spiegel van het woord? Of moet ik eigenlijk heel bazaal beginnen? Sta jij wel eens voor de spiegel? Lees jij eigenlijk wel uit je Bijbel? Of moet ik vanmorgen net als je moeder zeggen, ga jij eens terug? Terug naar de spiegel. Sla je Bijbeltjes open. Waarom loop jij weg voor het gezicht van de Heer Jezus? Waarom wil je hem niet zien? Maar het is ook een vraag naar u en naar mezelf. U die wel uit de schrift leest, zoals ik. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend dat wanneer wij de schriften open doen, we Jezus in het gezicht zien. Waarom kan ik dat met zoveel stelligheid zeggen, dat dat blijkbaar niet vanzelfsprekend is? Wel, wie schrijft dit? Dat is Paulus. Een jongen met wie we van we kunnen zeggen, het is er met de paplepel ingegoten. Thuis aan tafel werd uit de schrift gelezen, opgegroeid in het gezin, zo zegt Paulus dat zelf, van een fariseer. Waar de schriften open gingen. Waar getracht werd om naar de woorden van de Heere te leven. En blijkbaar beklijfde dat ook in zijn jonge hart. Hij volgde het spoor van zijn vader en ging ook zelf persoonlijk aan bijbelstudie doen. Ging theologie studeren. Op een gegeven moment naar de beste universiteit van die wereld gestuurd, in Jeruzalem. Nou, dan moet je wel de nodige toelatingsexamens kunnen doen voordat je daar binnenkomt. Hij kwam daar binnen. En hij excelleerde. Gamaliel zou zeggen, het is nou een van mijn topstudenten. Wat dat betekent wel dat je hele delen van het Oude Testament gewoon uit je hoofd kunt opzeggen. Complete bijbelboeken, daar stonden deze mensen op bekend. En Paulus las de schrift, sprak de schrift, bad de schrift, zong de schrift, zonder Christus. Begrijpt u nou mijn vraag? Als ik die vraag aan u en ook aan mezelf stel. U die wel uit de Bijbel leest. Heb jij Jezus al gezien? Zijn gezicht? Toen u voor de spiegel kwam te staan. Van het evangelie. Of zocht je een ander beeld? Ben je net als een van die jongeren in onze gemeente, mag ik dat voorbeeld even gebruiken, die ook zo lang voor de spiegel staat en eigenlijk op zoek is naar een stukje zelfbevestiging. Is dat wat jou drijft in het lezen van de schrift, in het gebed, in je kerkgang, in je bidden, zelf? Bevestiging. Als je het gevoel krijgt hoe goed je het doet. En er soms ook niet voor wegloopt om dat te laten merken aan anderen hoe goed je bent. Dat je heel veel kunt zeggen. Maar vanmorgen met die ene vraag stond meteen de wagen stil. Heb jij Jezus gezien? Zijn gezicht? Weet jij hoe hij eruit ziet? En wat dat voor jou betekent toen jij voor de spiegel van het evangelie kwam te staan? Hoe ziet hij eruit? De Heer Jezus. Kunnen we hem omschrijven? Jazeker. Daarin komt de schrift ons te hulp vanmorgen. Van twee kanten. Van de kant van het Oude Testament en van de kant van het Nieuwe Testament. Allereerst maar met dat laatste beginnend gemeente van de kant van het Nieuwe Testament. En dan kijk ik even naar 2 Korinthe 3, waar Paulus zelf een aantal omschrijvingen neerzet. Wie de Heere Jezus in ieder geval niet is en wie hij wel is. Hij doet dat aan de hand aan een vergelijking te maken tussen hoe Mozes aan de ene kant wordt gelezen door mensen die de schrift openen zonder Christus. En hoe Mozes aan de andere kant, het Oude Testament aan de andere kant, wordt gelezen door Paulus met het oog op Christus. En hij zegt daarbij het volgende, laat het maar eens even kijken gemeente, hoe dat wordt beschreven aan het begin ook van 2 Korinthe 3. Hij plaatst deze twee tegenover elkaar en ik noem even gewoon maar wat dingen. Hij zegt dan bijvoorbeeld in vers 4, zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn om iets uit onszelf te denken, maar onze bekwaamheid is uit God. Met andere woorden, als Paulus voor de spiegel van het woord komt te staan en de Heere Jezus in het gezicht ziet, dan zegt hij, dan is dat geen prestatie van mij. Een soort opgeklopt geloof, wat ik mezelf heb aangepraat. Nee, dan is dat een bekwaamheid die ik uit God heb gekregen. De ogen waarmee ik in de spiegel kijk, zijn de verlichte ogen, het werk van de Heilige Geest. Voordat ik verder ga, gemeente, ik denk dat dat een grondtrek is van iemand die voor de spiegel van het evangelie staat en de Heer Jezus in zijn gezicht heeft gezien. Die breekt. Wordt verbrijzeld. Zijn hoogmoed stikt in de bron van ootmoed. En zijn ongeloof komt om in de tranen van droefheid naar God. Dat roep ik niet op. Dat roept hij op. Met zijn gezicht. Te beginnen bij zijn oog. Het tweede verschil wat Paulus maakt, laten we maar even kijken hoe hij die twee tegenover elkaar plaatst, vers 6. Hij zegt, als je dan voor de schrift staat en je ziet het aangezicht van de Heere Jezus Christus niet, dan doodt de letter jou. Waarom? Want als je voor de spiegel staat, zie je jezelf toch? En jij kan wat van jezelf vinden. Maar wat vindt God nou van jou? Terwijl je daar staat zonder Christus. Een vervloekte wetje. Dan plaats je de schrift jou als schuldenaar voor God. En wie schuld heeft, wordt verdoemd. Dan zit ik al meteen bij de derde gemeente. Laat dat maar even kijken hoe Paulus dat uitlegt. Hij zegt dan vervolgens, als het gaat om dat woord verdoemen, de schrift dood, vers 7, en de geest van Christus maakt levend. Maar de schrift veroordeelt ook, zo zegt Paulus hier in dit gedeelte. Als het tot op de huidige dag gelezen wordt, vers 15, met een deksel over het gezicht, dan ligt het oordeel erover. En dat oordeel kan alleen maar weggenomen door de geest van Christus. Mag ik dat gewoon eens aan je vragen? Als jij nou je Bijbeltje openslaat na deze dienst en je kent de Heer Jezus niet. Geloof je dan ook wat deze spiegel tot je zegt? Wat dan nadat je voor God niet kan bestaan? Zoals jij eruit ziet in het licht van de wet, verdoemt God je. Dan kunnen we wat beplakken en bepleisteren. Maar de schrift is toch eerlijk, of niet? Ben je er al een keer voor gevallen? Toen je jezelf zag, in het licht van het woord, zonder Christus. Dat je God gelijk ging geven. Heere, u tekent mij uit zoals ik ben. Wat zie ik nou wel? Als ik Jezus zie. Nu, dan moeten we eigenlijk terug naar het schriftgedeelte dat Paulus hier in 2 Korinthe 3 uitlegt. En dat is ook het hoofdstuk dat vorige week centraal stond in de prediking. Ik wil het toch nog één keer vanmorgen met u openslaan. Laat het maar even openslaan. Exodus 34. Mozes die vraagt dan om God te mogen zien. Of om het door te vertalen in de taal van het Nieuwe Testament aan de hand van 2 Korinthe 3. Om Gods heerlijkheid in het aangezicht, in het gezicht van Jezus te mogen aanschouwen. En de Heere komt dan voorbij, legt de hand over Mozes heen en laat alleen maar een glimp van zichzelf zien. En hij roept dan vervolgens uit hoe hij eruit ziet. Vers 6. De Heere zegt daar van zichzelf: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes haast zich dan, bukt zich, buigt voor God. Wat gebeurt er als Mozes terugkomt van de berg en met dat helblinkend gezicht onder de mensen zich begeeft en de mensen tegen hem zeggen: Mozes, wat is er met jou aan de hand? We kunnen niet goed naar je kijken, we moeten een hand voor onze ogen leggen, anders worden we gewoon verblind door je gezicht. Wel, zal Mozes dan zeggen: ik heb God gezien. Oh ja, wat zag je dan? Nou, wat ik zag, dat kan ik eigenlijk niet eens goed vertellen. Maar veel belangrijker is hoe God zichzelf beschreef. Genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. En daar ging zo'n heerlijke glans van af. Daarom kun je mij nou niet zien. Omdat ik deze God mocht aanschouwen. Nu gaat Paulus een stap verder, gemeente. Hij zegt: zoveel heerlijker is het onder de nieuwe bedeling. Daar zien we Gods heerlijkheid. Niet door alleen te luisteren naar wat God van zichzelf zegt. Maar daar zien we Gods heerlijkheid. God trok zijn hand terug. En liet zichzelf zien in het aangezicht van Jezus de gekruisigde. Daar, toen hij daar hing in zijn wonden, riep God over Golgotha uit wie hij is. Barmhartig, genadig, langmoedig, die de zonde en de ongerechtigheid vergeeft. Ik kom terug bij mijn vraag, gemeente. Heb jij Jezus gezien? Toen je voor de spiegel van het woord kwam te staan en je hem zag, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en die niets liever wil dan de zonde en de ongerechtigheid vergeven. Was dat een heerlijk gezicht of niet? Misschien ging dat bij u heel geleidelijk, dat kan. En dat langzaam maar zeker de doeken van het ongeloof voor je ogen werden weggehaald. Misschien was het bij Paulus als in een ogenblik de schelf in zijn ogen vielen. Toen hij de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus zag onderweg naar Damascus. Misschien gebruikte God daarvoor een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan de stokbewaarder in Filippi. Of was het gewoon een hele geleidelijke gang onder de prediking van het evangelie. Trok God je steeds dichter bij die spiegel. En vervaagde jouw beeld van zonde, schuld en ongerechtigheid. Omdat het gezicht van Jezus begon op te lichten in de spiegel van het evangelie. Wat kun je dan zalig kijken, hè? Aan Jezus' oog. Wat kun je dan zalig kijken naar Jezus' mond, waar genade op zijn lippen is uitgestort, of niet? Mag ik even terugkijken, gemeente, op de avondmaalzondag? Was dat ook voor jou zo'n heerlijk moment? Dat je aan de tafel of in het zien van de tekenen van brood en wijn in de spiegel van het evangelie keek. en Jezus mocht zien. In al zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid kwam toch tot ons, gemeente, in de eenvoud van het gebroken brood en vergoten wijn. Om het maar zo te zeggen, geen gecompliceerd beeld. Geen beeld dat verwarring schept. Maar een beeld dat een verpletterde indruk maakt. Waardoor het stil wordt in het hart. En je Jezus alleen mocht zien. Is dat ook niet de rijkdom van de schrift? Juist ook van het Oude Testament? Dat we daarin Christus ontmoeten. En het gewaad van de belofte. En is dat ook niet de heerlijkheid van het Nieuwe Testament? Dat de belofte in de vervulling niet wordt afgeschaft. Maar de glans van het evangelie alleen maar versterkt. Zodat er een helder, scherper zicht en beeld van Jezus oprijst. Uit Oud en Nieuwe Testament. Wat is de uitwerking daarvan? En dan gaan we de stap maken naar het derde punt, gemeente. Kijk er maar even met me mee in vers 18. Er staat: en wij allen met ongedekt aangezicht, dus met een onbedekt, geen gezicht, met een doek ervoor, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heere geest. Paulus gebruikt hier het andere kant van dat voorbeeld van een spiegel. Waarvoor gaan we eigenlijk voor de spiegel staan? Wel hoor ik een kind zeggen, nou dat is vanmorgen mij wel duidelijk gemaakt. Mijn moeder zei terug, je moet terug naar de spiegel, want je haren heb je niet gekamd. En toen ik voor de spiegel stond, ja, moest ik eigenlijk ook mijn moeder gelijk geven. Dat zei ik natuurlijk niet tegen. En ik pakte de kam. Ik begin te kammen. En je gezicht, ja, het bleef eigenlijk wel hetzelfde, maar het werd toch ook weer anders. Nou, dat beeld gebruikt Paulus in het slot van dit vers. Veranderen. Wie voor de spiegel van het evangelie staat en Jezus in het gezicht ziet, die verandert. Hoe hoor ik iemand zeggen? Ik ben eigenlijk benieuwd wat u nu gaat denken. Als het gaat om de vraag, hoe verandert een mens? Er zijn nogal wat gedachten over, of niet? Sommigen kunnen dat precies uittekenen. Hoe een mens verandert, wanneer God hem bekeert. Wat er allemaal onderweg dan gebeurt. En laat het heel duidelijk zijn, iemand die de Heere Jezus heeft gezien en onveranderd blijft, ja, die heeft hem niet gezien. Die kletst maar wat. Die praat van horen zeggen. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die soms zo verward kan zijn als het gaat om de vraag, hoe verandert een mens dan? Die zegt dit, een ander houdt je dat voor. In het ene boek lees je het zus, in het andere boek lees je het zo, zeker als het gaat om bekeringsgeschiedenis. Ik ben er ook maar mee gestopt, zulke boeken te lezen. Kun je tijd denk ik beter besteden aan andere boeken. We moeten terug naar de schrift. Dat is een zegen toch? Dat als het gaat hoe verandert een mens, we niet hoeven te luisteren naar dominee X, predikant zus. In dat kerkverband wordt het zo uitgelegd. En bij die gemeente weer anders. Maar het staat hier gewoon in de tekst. We mogen gewoon in de spiegel kijken. De spiegel van het evangelie. Kijkt u even mee, er staat van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd. Van de ene heerlijkheid tot de andere heerlijkheid. Nu voor ons stelt Paulus hier in dit vers dat we eigenlijk weten wat hij met die twee woorden heerlijkheid bedoelt. Paulus maakt een onderscheid in dit gedeelte namelijk. Door aan de ene kant te zeggen, kijkt u maar mee, vers 18, het begin, de heerlijkheid van de Heere. We aanschouwen de heerlijkheid van de Heere. Wie is die Heere? Wel, vers 17, die Heere is de Geest. De Geest van de Heere. De Geest van Christus. Daar begint het dus mee. Dat wanneer ik voor de spiegel van het evangelie kom te staan, ik die heerlijkheid als eerste aanschouw. De heerlijkheid van Jezus Christus, die door zijn geest mij verlichte ogen geeft. En een hart dat verstaat dat Jezus zonder woorden met zijn ogen, met zijn mond, met zijn oren en met zijn gezicht tot mij zegt. Ik zie in hem Gods heerlijkheid. Het beeld van God is uitgedrukt in hem. En hoe komt dat tot me? Als de gekruisigde en opgestane Christus. Het grijpt me aan, gemeente. Ik denk dat ik met meerdere moet denken aan het eerste moment, toch, toen je voor het eerst in je leven in die spiegel keek. En je Jezus in zijn gezicht zag. Als de gekruisigde en opgestane heiland en zaligmaker. En dat de geest van Christus, toen je voor die spiegel stond, getuigde met jouw geest. Ik voor u. Dat is toch het effect van die spiegel? Als wij thuis voor de spiegel staan, zien we onszelf. Dit is de enige spiegel in de hele wereld, waar als iemand voor gaat staan, hij niet zichzelf, maar de ander ziet. Jezus Christus. Ik voor u. Mag ik het dus zo zeggen, gemeente, in het licht van het Nieuwe Testament. Ik ben u. Ik uw schuld. U mijn gerechtigheid. Ik uw doemwaardigheid. U mijn heiligheid. Ik uw dwaasheid. U mijn wijsheid. Ik ben u. En u ben ik. Lees tussen de diensten nog eens het slot van zondag 23 door. Alsof ik het zelf, zegt de catechismus, in mijn eigen persoon gedaan had wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan. Wat een machtige spiegel, hè. En nu zegt Paulus in dit gedeelte, dat is dan de heerlijkheid die ik aanschouw. Maar de uitwerking van die spiegel is dat ik van die heerlijkheid langzaam maar zeker ga veranderen in een andere heerlijkheid, het slot van vers 18, namelijk de heerlijkheid van de Geest des Heren. En in het licht van het Nieuwe Testament bedoelt Paulus daarmee de volmaakte heerlijkheid, de heerlijkheid van God, die nu nog in een schaduw door het evangelie tot ons komt en de verwachting en het heimwee oproept naar de voltooiing, de volmaking van Gods heerlijkheid in de komst van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Naar het moment dat de volle heerlijkheid van God helemaal doorbreekt in de komst van de zaligmaker. In de vervulling en verhoring van het gebed uw koninkrijk komen. En God zelf alles zal zijn en in allen. Ik moest in de voorbereiding denken, gemeente, aan wat Paulus in de eerste Korinthebrief schrijft, 1 Korinthe 15. Dat machtige moment, vlak voordat alles klaar is, om het zomaar eens te zeggen, vlak voordat de komst van Gods koninkrijk helemaal is voltooid, dan beschrijft hij die laatste momenten dat de Heere Jezus Christus als de Zoon van God, als alles is voltooid, als alle vijanden door de Zoon aan zichzelf zijn onderworpen en als alle vijanden door de Vader aan zichzelf zijn onderworpen, de Zoon zichzelf uit eigen beweging onderschikt aan de Vader. De kroon teruglegt in de schoot van de Vader en een stap terug doet in de schaduw van God, op dat God zal zijn alles en in allen. Kijk, zegt Paulus in het slot van dit vers. Daar wil die spiegel ons nu brengen. Het wil ons als het ware, net als onze spiegel thuis, elke dag bij de hand nemen. Onderweg door het leven. En hier deze spiegel wil ons bij de hand nemen. Onderweg naar het eeuwige leven. Dat ons beeld in Christus steeds meer ons leven uit Christus wordt. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dat wat we zien in de spiegel, zijn uitwerking niet mist. Maar in de loop van de tijd ons beeld gaat worden. Een van de Puritijnen maakt ergens de opmerking dat als het goed is een zondaar, volgens mij is dat John Owen, doorzichtig, transparant wordt tot op Christus toe. Nu is het gevaar heel groot dat we vanmorgen aan elkaar gaan vragen, ben jij al zover? Dan zegt Paulus, dat is de verkeerde vraag bij het evangelie. Dan neig je weer naar de wet. Dan sta je voor de spiegel en draai je om met de gedachte, ik moet het dus beter doen. Maar die spiegel zegt, zonder mij kun je helemaal niets doen. Blijf in mij en ik in u. Is dat niet de worsteling in de heiliging? Juist op die momenten wanneer ik de schrift lees buiten Christus na ontvangen genade, als het geloof niet wordt beoefend en mijn geweten weer wordt geprikkeld en me aanklaagt, schuld en de zonde weer levend wordt in mijn gedacht en ik begin te twijfelen aan de zekerheid van de vergeving van de zonde. Of als ik weer verstrikt raak in de strikken van het ongeloof. Of uitglij, neerval in een valkuil van boezemzonde. Het eerste wat je toch wil doen is opklauteren. Hè? Jezelf oppoetsen. Zodat als je voor de spiegel staat, er geen vuiltje meer te bekennen is. Maar hoort u nou vanmorgen ook de troost in dit gedeelte? Deze spiegel zegt, kom nou naar mij. Zodra je voor me staat met al je schuld en zonde, met je geweten dat je aanklaagt en met het leven dat je beschuldigt, wil deze spiegel de aandacht aftrekken van jezelf en je ogen richten op hem die in de spiegel zijn gezicht laat zien. De Heere Jezus Christus. En is het dan niet zo als we met die ervaring ook na ontvangen genade, met onze teleurstellingen, met onze tekortkomingen voor die spiegel komen te staan, dat dan genade steeds minder vanzelfsprekend wordt? En dat de dierbaarheid van Christus zich steeds scherper gaat aftekenen? Nee, dat zeggen we niet vanmorgen tegen elkaar om maar te verontschuldigen. We zijn nu eenmaal zo, we doen niet anders. Als we voor die spiegel staan, staan we dan wel met verdriet. Verdriet omdat we de Heere kwetsen in zijn liefde en in zijn trouw. Verdriet ook omdat we beseffen langzaam maar zeker wat de zonde hem heeft aangedaan. Die zichzelf voor mij heeft doodgeliefd. Maar door de tranen van verdriet, mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente, schep deze spiegel toch ook een lach van blijdschap en vreugde in God op ons gezicht, of niet? Want wij zien Jezus in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit en krijgen zo heimwee naar God. Naar het volmaakte leven met God. Maar het moment, en wat mij betreft kan dat soms niet langer op zich wachten, dat God alles zal zijn en in alle u, al mijn liefde waardig schatten toch, dat je helemaal aan hem mag overgeven. Jezelf mag achterlaten, maar dat is nog niet eens het belangrijkste, jezelf achterlaten, want dan gaan we de zonde weer te veel eer geven. Maar God mag overhouden en in hem alleen mag eindigen. Zie je dat, gemeente? Hoe machtig dat is. En hoe Paulus dat hier vanuit de schriften zo in één keer openlegt. Het vervult ons aan de ene kant ook met verdriet en met pijn als we denken aan al die mensen die op dit moment de schrift lezen. Buiten Jezus om te beginnen in de kerk, ook in onze gemeente. Het doet ons pijn als we denken aan het grootste deel van het Joodse volk dat de schrift op dit moment nog zo leest. En ons hart gaat kloppen van gebed en verwachting. En het ziet uit naar de momenten dat God die belofte zal vervullen, dat gans Israël zalig zal worden. Maar laten we vanmorgen ook niet vergeten om luisterend naar het evangelie voor de spiegel te gaan staan. En Jezus te zien in zijn heerlijkheid. Dan gaan we zo meteen terug uit de kerk, terug naar huis. En dan hoop ik dat we deze les vanmorgen vanuit de schrift meenemen. Als je thuis komt, en ik denk dat ik niet de enige ben die ervaring wel eens een keer heb opgedaan. Dan kan het zo goed zijn in de kerk en dan kom je thuis en dan gebeurt er wat. Nee, dan ben je uiteindelijk zelf dan toch ook de oorzaak van en valt helemaal verkeerd. En is de zegen weg, toch? En wat doen we dan? Gaan we dan terug naar de spiegel? Want die blijft. Ik ben wispelturig. Twijfelmoedig. Het schiet in mijn hart alle kanten op. Behalve naar boven. Maar als het evangelie ons nou vanmorgen voor die spiegel plaatst. En ook laat ondervinden, hier alleen is die vrede. Omdat Hij onze vrede is. Laten we dan zo omgaan met de Heer. En op het moment wanneer we worden opgejaagd door onrust, door schuldbesef of door een geprikkeld geweten, Gods woord openslaan. En maar heel eenvoudig aan de Heer vragen, Heer, wij willen Jezus zien. Amen.